Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower op New Business Radio.
Lef en liefde. Even stilstaan en reflecteren bij verbinding met de maatschappij. Het werk dat je doet met de mensen die je lief hebt en met name jezelf. Wat heb ik te doen in de wereld? Wat is mijn cirkel van invloed en wat is voor mij echt van belang? Mijn naam is Bojana Duovski en deze vragen houden mij heel erg bezig. En met mijn gast in de studio onderzoek ik elke keer dit met lef en liefde. Vandaag heb ik twee hele bijzondere mensen uitgenodigd. Alet Klarenbeek, stratege op het gebied van ouderencommunicatie en is programmamaker. Zo heeft zij het platform Up opgericht en het festival Laatbloeiers. Met een gevoelige blik zet ze zich in voor een nieuwe kijk op ouder worden. Ze laat je voelen dat je levensfase bepaalt hoe je kijkt naar de wereld om je heen. Hier heeft ze ook een boek over geschreven. Ik ben niet eenzaam. Nerko Hadjirapovic, PhD-onderzoeker en docent aan de Hogeschool Utrecht. En daarnaast houdt hij zichzelf ook heel erg bezig, want hij is vader, triatleet, ondernemer en artiest. En hij gelooft in gelijkheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid. En is bewust bezig om de wereld een beetje mooier achter te laten. Fijn dat je luistert.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Nou, in dit programma heb ik altijd een opbouwtje waarin we beginnen met een groot perspectief. We kijken samen naar de wereld. Dus we gaan lekker uitzoomen en dan komen we steeds dichter bij onszelf in deze middag. En misschien is het wel leuk om gewoon even te beginnen met... Zijn er onderdelen waar jij anders naar bent gaan kijken, Alet? Want je houdt je heel erg bezig met ouder worden. Mm-hmm. En hoe zie jij dat? Wat zijn de dingen die jij hebt meegenomen de afgelopen jaren en gezien hebt en anders naar bent gaan kijken?
Ja, dat is best wel een lang verhaal, maar ik zal het kort houden. Kijk, als je het hebt over ouder worden, dan gaat het meestal over ouderen. En dan gaat het bijna automatisch over ziek worden, duur zijn, andere mensen tot last zijn. Tenminste hier in Nederland. Hè? En ik vind dat echt onbegrijpelijk dat we met z'n allen 20, 30 jaar ouder kunnen worden dan de generaties voor ons. En dat we dat niet vieren.
Ja.
En dat je eigenlijk wordt weggezet als ouderen, als niet meer ter zake doend. Je wordt dwars door je heen gekeken als je ergens zo rond de 70, 65 bent. Wat? 50 plus word je al weggezet als de ouderen in Nederland?
Ja.
Dat strookt totaal niet met hoe ouderen zich voelen vandaag de dag. En ik vind dat gebrek aan erkenning, aan respect, aan waardering ook van ouder worden onbegrijpelijk. En onhoudbaar. Want we worden nu een keer met z'n allen veel ouder. En daar zullen we ons ook echt toe moeten verhouden. En dat zullen we ook moeten dragen.
Maar zeg je dan dat jij dat meer viert? Zoals je net aangeeft.
Ja, ik vier het zeker. Ik vind het een groot cadeau dat we zo oud mogen worden. Ik vind oud ook eigenlijk een raar begrip. Want ik ben 62. Dus ik zou tot die categorie behoren als je beleidsmakers vraagt. Maar tegelijkertijd voel ik me, hoe voel ik me eigenlijk? Het woord oud hoort daar in ieder geval niet bij. Ik voel me heel erg levendig. En ik voel me ook met een toekomst. Daar verhoud ik me overigens wel toe, tot het ouder worden. Ik vind het wel iets om over na te denken. Maar ik vind het ook breder maatschappelijk echt de moeite waard om daarover na te denken, omdat we zoveel ouderen krijgen in onze samenleving. En mensen hebben er geen voorstelling van hoeveel grijze koppies er over 10 jaar zullen zijn. Wat over 5 jaar al.
Ja.
En het is nu pas dat de politiek en het bedrijfsleven wakker wordt. Want ik denk ook nog dat daar stiekem doorheen loopt dat je onbewust niet bij die oudere generatie wil horen.
Ja, en betekent dit ook dat jij meer inzet om dit gesprek te voeren met die partijen? Of hoe zet jij je daarvoor in?
Nou, dat vind ik vaak wel ingewikkeld, want ik ben een beetje ongeduldig. En ik ben ook heel erg boos over hoe er naar de wereld wordt gekeken door de systemische wereld, zeg maar. Ja, ja.
Dat is een goed, als je boos bent, dan ga je er ook wat mee doen, toch?
Ja, maar woede is wel een goede motivatie, maar woede is niet altijd constructief.
Okay.
En de systeemwereld beweegt zo langzaam dat ik daar niet mijn energie in stop. Mm-hmm. Ik probeer wel beweging te maken natuurlijk, maar ik doe dat meer om mensen om me heen te verzamelen en hun verhalen te delen met de wereld. Zodat je gewoon practice what you preach laat zien hoe waardevol het is om ouder te zijn, dan dat ik weer naar Den Haag ga en daar met ambtenaren ga praten en dan weer het hele politieke circus moet meemaken. Daar kan ik gewoon niet zo goed tegen. Dus ik heb mijn wedstrijd gekozen voor de ouderen zelf en hun verhalen. En ik werk liever met een persoonlijke insteek.
Want en dat een podium geven.
Ja, precies. Ja,
mooi. Nerco, na dit mooie verhaal over ouder worden, hè? Waar ben jij anders naar gaan kijken? Heeft dat ook te maken met leeftijd of zijn het andere dingen die jou bezighouden?
Ja, dat weet ik niet. Ik vond dit heel inspirerend wat je zegt. Ik vind het ook iets om over na te denken. En ja, wat ik geleerd heb is op mijn leeftijd, ik ben bijna 47, kreeg ik de kans om te leren, zeg maar. Dus mijn werk is letterlijk om te leren. En ik hoor nu net iets over systeem. Nou, daar ben ik heel veel over na gaan denken. En binnen mijn context gaat het over hoe wij als mens naar het systeem kijken waarin we leven. En met name hoe we naar technologie daarbinnen kijken. En dit hoort er heel erg bij. Door technologie worden we als mens ouder. Technologie als in de zin van medisch wetenschap of pilletjes of weet ik veel ingrepen. Of mooie snijmesjes waarmee de operaties beter kunnen verlopen. Dat ik vind dat, dat hoor ik ook een beetje in jouw verhaal, is, maar hoe verhouden we ons als mens ten opzichte van mens zijn? Weet je wel, technologie is maar een ding. Systeem is een systeem. Het zijn gewoon afspraken die wij hebben als mensen met elkaar. Meer dan dat stelt het niet voor. En dan, ik denk wel best wel veel na over waarom doen we dingen zoals we ze doen. Kan het niet anders? En anders is niet per se beter of slechter. Het is gewoon anders. Ik bedoel, uitkomst kan altijd hetzelfde zijn. Dus dat soort dingen. Heel cliché-achtig. Day-to-day vulde mijn leven tot 3, 4, 5 jaar geleden. En ik begon te lezen in verband met mijn promotieonderzoek. En alles leidt natuurlijk wel tot heel ver terug tot de Bijbel. En daarvoor nog tot Aristoteles en Pluto en wellicht Confucius. En grappig is dat mensen 2,5, 3, 12.000 jaar geleden ook met hetzelfde soort van vragen bezig waren. Zoals wij nu. Dus gaan wij als mensheid vooruit? Jazeker. Worden we ouder? Dat ook. Worden we 200? Nee. Zijn er vliegende schotels hier? Nee, nog steeds niet. Kunnen we naar de maan? Nou, blijkt heel moeilijk te zijn. Dus wat ik geleerd heb is, we hebben als mens best wel weinig controle over heel veel dingen. Maar waar we wel controle over hebben, zijn we ook wel in staat om niet altijd het beste van te maken, zeg maar. Dus dat zijn de dingen die ik soort van.
En wat zit in jouw cirkel van invloed dan, zeg maar, die controle? Waar probeer jij dan wel heel bewust mee om te gaan?
Mensen ertoe zetten, inclusief mijn naaste omgeving, maar ook studenten, tot nadenken. Goed en slecht is best wel duidelijk afgekaderd. Doe anderen geen pijn, dan ben je al een eind, vind ik. Maar daarbinnen bewust zijn in de wereld van tweets en icoontjes, hoe heet die dingen?
Emoji-icoons,
ja, dat zegt mij weinig, weet je wel. Ja. Creëer context, begrijp, leg uit. Neem tijd om na te denken. Het hoeft niet allemaal snel en veel. En soms is gewoon een beetje ook heel veel.
Maar tijd is zo'n mooi thema. Hè? Ik bedoel, bij ouder worden, bij tijd nemen. Hè? Hoe vaak doen we dat eigenlijk? Echt tijd nemen.
Maar weet je, over tijd gesproken, dat vind ik heel mooi. Wat Einstein, hoe die relativiteitstheorie uitlegde. Als ik het in mijn klas voorleg van wie kent Einstein? Ja, iedereen. Ja. Wat zei hij? Ja, relativiteitstheorie. Ja, wat is dat dan? Ja, bijna niemand weet het dan. Maar het is super simpel. Hè. Hij zei het heel cool. Ik zag het op Netflix in zo'n film. Van als je met iemand waar je verliefd op bent, samen bent, dan lijkt de tijd te vliegen. Lijkt dus een uur en minuut. En als je op de bus zit te wachten, een uur en minuut. Maar als je op de bus zit te wachten of iets doet waar je geen zin in hebt, lijkt een minuut, een uur, zeg maar. Ja. Dat is relativiteit. En ik vind het heel mooi dat je dat aanhaalt, want het is maar net hoe je het beleeft.
Ja. Ook echt een ding wat bij leeftijd en levensfase ongelooflijk speelt. Dus als je jong bent, dan is 70 echt mijlen ver weg. Maar als je 70 bent, dan is het leven wat je hebt geleefd, lijkt in een fractie van een seconde zich voltrokken te hebben.
Ja. Je begint het te voelen, ja.
Een mooi thema hebben we hier te pakken. En als we dit dan nou allemaal op een rijtje zetten, zijn er dan dingen die echt niet meer uitgesteld kunnen worden? Wat zijn dan de thema's? Of de invloeden?
Nou ja, ik denk dat jij wel iets te pakken hebt met je nadenken. Nuance. Kan echt niet langer uitgesteld worden.
Ja. En ook dat lief voor elkaar zijn. Hè?
Zonder enige twijfel.
Ja.
Ik zou ook graag een lans willen breken voor nieuwsgierigheid. Maar ook voor kwetsbaarheid. Want ik denk ook dat we in alles wat we doen en denken en vertellen zo sterk en moedig willen zijn. Maar ja, juist de ingewikkelde dingen waar je over twijfelt, die slaan een brug tussen mensen. Omdat denken gaat heel erg over je hoofd en over feiten en over hoe het zit. Niks mis mee, hè? Want die kennis heb je nodig. Maar ik denk dat als je meer ruimte maakt voor wat je in je hart belangrijk vindt en wat je gevoelsmatig belangrijk vindt of wat je ingewikkeld vindt om te vertellen, dat je daarmee ruimte maakt voor iemand anders om ook iets te vertellen wat ingewikkeld is. En dat gaat helemaal vanzelf. En wij zeggen dat bij Up zo vaak, van hart tot hart verstaat iedereen elkaar.
Ja.
Dan maakt je achtergrond niet meer uit en je leeftijd niet meer, want het gaat over dezelfde dingen. En laten we daar niet meer mee wachten.
Nou, dat is ook de reden dat ik dit radioprogramma ben begonnen. Ik dacht, we moeten het hier gewoon over hebben. Hart tot hart. Mooi. Nerco, wat komt er bij jou op?
Nou, ik vind het een goede vraag. Veel. Er is heel veel wat urgent is op dit moment, vind ik. Als je er echt bij stilstaat, maken wij iets best wel bijzonders mee. Aan de andere kant heeft decadentie in het verleden altijd geleid tot ellende. Dus een soort van gemak, weet je wel, hebzucht en dat soort dingen. Maar wat we nu zien is iets wat ik totaal niet begrijp, is een soort van, hoe noem je dat, alertheid. Het lijkt alsof ontspannendheid verdwijnt of verdwaalt in de zorg over, kijk wat er met Oekraïne gebeurt en Gaza en Irak en weet ik veel, Zuid-Soedan. Dus ik denk dat urgentie is om te bepalen wat belangrijk voor de mensheid is. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant hele urgente zaken zoals stoppen van oorlog. Het moet gewoon stoppen. Ik bedoel, het gaat helemaal niet om goed of slecht of van welk kant je staat of vanuit welke overtuiging. Eerst moet het stoppen en dan kunnen we het hebben over wat we belangrijk vinden als mensen. Want dat is ook die overtuiging, hoe je de wereld ziet. Welke bril zet je op? Ik denk dat dat aan de ene kant heel belangrijk is. Want op een hele hoog algemeen niveau hangt altijd vrede en hart en liefde, zeg maar. En alles daaronder is daar onderdanig aan. Dat nummer 1. Nummer 2, wat ik eerder zei, hoe wij ons verhouden ten opzichte van technologie. Technologie stelt ons in staat om als mensheid iets langer te leven. Nou, super chill. Maar het stelt ons ook in staat om heel efficiënt elkaar pijn te doen. Denk aan drones en ik weet niet hoe dat gif heet van Poetin, Novosjek of weet ik veel wat, maar dan ook. Dat dus, en dan voor mij meest belangrijk vanuit de meest is duurzaamheid, sustainability, in de zin van, hebben wij het recht, dat hele korte tijd op aarde, dat we hier mogen zijn als mensen om het te vernietigen? Ik vind van niet. Het is best wel statistisch gezien is aarde echt een mirakel. Het is bijzonder dat het bestaat.
Nou, mooi.
En wij vinden het dan oké om het pijn te doen. Ja, dat vind ik eigenlijk gewoon iets om even bij stil te staan.
Nou, ik zeg een hele mooie top 3 voor het eerste blok. En dan gaan we zo direct even inzoomen op hoe wij ons verhouden tot de ander, tot de medemens. Nog een stapje verder. Dankjewel.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
We sloten het af met het mirakel, de aarde. En ik wil het wat dichter bij huis zoeken. En ik denk ook heel vaak aan mensen om me heen van ik bemoedig zeg maar mensen in hun dapperheid, in hun lef en gewoon in moed. En ik ben heel benieuwd wie jullie zien als dapper of moedig om je heen. Of misschien iets verder daar vandaan. En waarom? Want ik heb dat soms ook echt nodig, die nieuwe inspiratie. Alet, ik begin bij jou.
Ik moest daar echt even over nadenken, want ik ben niet iemand van de helden. Als kind al was ik al het enige meisje in de klas wat niet Michael Jackson en Donny Osmond op de kamerdeur had hangen.
Oh, wow.
Ik had gewoon geen idolen. En dat heb ik eigenlijk nog steeds niet. Misschien komt het wel omdat ik echt probeer naar jou te kijken, naar jou en naar jou. Van wie zijn jullie? Waar stond je wieg? Wie keken erin? Want daar gebeurt de magic, denk ik.
Dat vind ik heel mooi.
Daar worden de bouwstenen gelegd voor wie je bent en wie je wordt. Maar ook in die context heb ik eigenlijk wel een held, bedacht ik me. En dat is Els van Stijn.
Ja.
Zij is
van de Fontijn.
Van de Fontijn, ja. En ik vond familieopstellingen altijd een beetje een duister iets. Ik had het wel eens meegemaakt, maar ik dacht, hier spelen krachten die je moeilijk kan benoemen. Totdat Els daar echt een verbijsterend helder boek over schreef. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe we allemaal een onderstroom hebben die ingegeven wordt door de generaties voor ons en onze broers en zussen, onze voorouders en wat daar leeft. En ik denk dat Els daarmee duizenden, tienduizenden mensen bemoedigt. In de erkenning van iedereen van ons heeft een persoonlijke geschiedenis. En door die te erkennen kan je onrust wegnemen, kan je barrières wegnemen, maar vooral de liefde en de vergeving weer voelen die je nodig hebt om je leven te leven. Want bottom line ben ik er ook van overtuigd dat we allemaal maar wat doen. Wat voor etiketje we er ook op plakken. We zijn enorm begrensd in onze mogelijkheden. En we doen allemaal ons stinkende best. En iedereen die kinderen heeft weet hoe moeilijk opvoeden is. En ik heb dankzij Els ook enorme vergeving gevoeld richting mijn ouders. Die ook steken hadden laten vallen. Maar dankzij haar weet ik ook dat dat ook weer alles te maken heeft met hun ouders.
Ja.
En zo geven we allemaal stokjes door. Ik ook weer aan mijn kinderen. Helaas, het zij zo. Maar daarmee in het reine komen biedt ongelooflijke rust, vrede en mogelijkheid om het te dragen.
Ja, nou, ik ben enorm fan en ik volg het al meerdere jaren. En wat ik er heel fascinerend aan vind, is dat wij eigenlijk zo niet bewust zijn van die overdracht van intergenerationeel generationeel trauma. En dat je dus ook vaak ziet aan kinderen, omdat dat wat zichtbaarder is dan bij volwassenen, dat toch gedrag wat niet binnen een context past, er is om een reden. En als je dat dan terughaalt binnen die intergenerationele overdracht, dan is dat vaak ook heel erg makkelijk te duiden. Waardoor je inderdaad ook die zachtheid kunt hebben jegens je kind of iemand anders. En ik vind het heel interessant. En ik denk ook, en als ik dan ook denk aan het werk wat jij doet, als dat opengebroken kan worden, dat is eigenlijk een taboe, hè? Dat dat heel veel verzachting gaat aanbrengen in mensen.
Ja. Ja, en we hadden Els ook uitgenodigd voor Laatbloeiers, het festival. Wow. Ja. En daar deed ze een opstelling met 150 mensen tegelijk.
Oh, wow.
En dat was geweldig om mee te maken, want voor de opstelling maakt het niet zoveel uit
hoeveel
als
mensen
zo'n vakvrouw het doet. En honderden mensen, ze heeft er meerdere gedaan op één dag. En daardoor konden honderden mensen ervaren hoeveel ruimte dat geeft. En dat is gewoon fantastisch om
wat
mee
te maken. Wat een cadeau. Ja, mooi. Nerco, zegt jou dit iets? Of zeg je, dit is voor mij helemaal nieuw?
Allebei.
Oké. <Okay, okay. laughs>
Het zegt me wat en het is ook helemaal nieuw. Mm-hmm. En ik zie nu al uit naar de festival in januari. Mm-hmm. Mogen ook mensen van onder de 60
absoluut
langskomen?
Want het gaat over intergenerationeel trauma.
Ja,
alleen wij noemen het nooit zo, want nee. Wordt een beetje zwaar etiket.
Ik.
Terwijl we juist het leven vieren, maar door aandacht te geven aan de gelaagdheid.
Ja.
Kan je het verdieping geven.
Ja. Nou, wij zijn erbij. Hè?
Nou, ik ben erbij, sowieso tenminste. Helden. Ik ben opgegroeid in de jaren 80 in ex-Joegoslavië. Toen heette het gewoon Joegoslavië. En we kwamen net uit een soort van periode van Tito. En daar verschillen meningen nog heel erg over. Van, was nou de tofste tijd ooit of mooiste land? Wat oudere mensen halen altijd erbij dat ze gewoon in een bank op een bank of in een park op een bankje konden slapen. En dat het heel veilig was en heel mooi. Anderen halen weer andere dingen bij. Een soort van totalitair regime en dictatuur en van alles. Dus ik ben opgegroeid met een soort van idee van heldendom. Want Tito was natuurlijk een soort van Zeus, god, half god op aarde voor ons. Want wij waren pionieren van Tito in de jaren 80. Vanaf daar had ik heel veel helden. Grootste held ooit voor mij was Slash van Guns N' Roses, de gitarist.
Ja, dat snap ik wel.
Want ik begon gitaar te spelen door hem. En dat heeft mijn hele leven bepaald.
Fantastisch.
Ik vond hem echt heel cool en een soort van, weet je wel, echt zo'n karikatuur. Ook door muziek, om een klein bruggetje te maken, ben ik in contact gekomen ooit met Willemijn van War Child. Want zij heeft in de jaren 90 in Mostar War Child opgericht.
Ja,
en dat was om een andere soort trauma te helpen. Oplossen of behelpen.
Verzachten.
Ik weet niet wat een heel goed woord is. Voor kinderen die daar niet heel goed mee konden omgaan. Of trauma's overhielden aan heftigheden van de oorlog. Ik heb me later in de jaren 2000 daarvoor ingezet. Als muzikant, als artiest. Door ook een aantal landen te bezoeken. En met die kinderen te werken. Maar ook mee te doen aan wat concerten hier. Om geld op te halen. Nog steeds vind ik dat een hele mooie gezien, ook wat ik eerder zei, ontwikkelingen in Gaza en hoe zij zich daarvoor inzetten, voor de kinderen, weet je wel. Daaraansluitend vond ik bijvoorbeeld, om het heel op hier en nu te houden, ook Michiel Servaas, de directeur van Oxfam Novib, heel dapper. In de strijd met betrekking tot normen en waarden, op een gegeven moment moet je wel ergens de lijn trekken. Aan de ene kant vind ik het prima als wij als land, ik schouw mezelf wel als gewoon Nederlander. Iemand die hier opgegroeid is en woont. Het is prima om een keuze te maken. Wij zijn dit en we staan hiervoor. Dat is oké. Maar dat schijnheiligheid moeten we gewoon niet meer doen. Als wij onderdelen leveren aan vliegtuigen of aan een land die bommen gooit op kinderen. Dan is dat zo. Dan hoeven we dat niet te verbergen in een soort van mooi verpakt presentje of ding. Het is gewoon wat wij doen. En dat zijn de economische overwegingen. Heel tof. Dat kunnen we voor kiezen. Dan kunnen wij weer lekker gaan shoppen. In hoe heet het daar? Kalverstraat, Nieuwe Dijk. Ik woon in Amsterdam, maar ik kom daar bijna nooit. Of we kunnen zeggen, dat doen wij niet. Het is of. Er is nu even geen middenweg. Dus qua helden, dat nu even. En iemand die zich daartegen verzet, vind ik best wel dapper, weet je wel. Ik ben zelf helemaal niet dapper. Ik ben heel bang. Ik las toevallig van een Engels filosoof, Hobbes of socioloog. Mijn moeder heeft geboorte gegeven aan een tweeling, aan mij en een angst. Ik ben dan zo'n beetje de de broertje van de angst. Ik ben helemaal niet dapper. Ik ben niet iemand die voor de barricades gaat strijden voor rechtvaardigheid. Wel op een andere manier. Maar mensen die dat wel doen, heb ik heel veel respect voor. Als de motivatie juist is, weet je wel. Niet van die... van,
om te roepen. Roep om,
ja,
te,
om
roepen.
Te roepen. Nee, ja, maar echt. Ja. Dus ik heb daar heel, daarom haalde ik deze twee nu. En op lange termijn, ik ben daar ook niet meer heel erg van heldendom of zo. Mm-hmm. Het helpt wel bij overbrengen van waarden en normen, wat voor ons belangrijk is. Maar om nou Johan Cruijff te noemen, ja, ik heb niet veel met voetbal of nou, misschien eerder iemand zoals Mozart. Maar dat was een kindje dat toevallig heel goed kon spelen. Die is heel jong overleden. Ik weet niet wat zijn visie was of hoe hij in het leven stond. Dus dan heb ik zoiets van, het is best wel... Ja, tricky. Misschien vind ik wat ik nu zeg heel tof en misschien over 5 jaar niet. Dus dit zonder oordeel. En om heel kort af te sluiten, documentaire Navalny, dat ook volgens mij Oscar heeft gewonnen.
Ja.
En ik zag het op de avond dat hij dus dood is gegaan. Ik vond het wel erg indrukwekkend hoor. Vooral voor iemand die niet dapper is zoals ik ben. Vond ik dat wel, hij is wel echt een gekozen martelaar. En dat vond ik wel... deed pijn. Ik denk daar nog steeds best wel veel over na. Ook al is het 10 dagen geleden of zo. Het zit soort van... Ja. Het zien van die docu is echt gewoon indrukwekkend geweest voor mij. Maar of wie mijn held is, dat weet ik niet maar.
Nee, held is misschien een groot woord. Maar ik denk... wat ik met name bij die docu had, is dat... dat je hoopt dat het goede overwint. Ja. En daar kreeg ik echt weer zo pijn in mijn buik. Dat ik dacht, oh, daar gaan we weer. Weet je wel? Dus dat is denk ik moeilijk. En kijk... Een held, je kan ook iemand hebben in je omgeving, hè, die je heel dapper of moedig vindt, omdat hij of zij, het kan ook een student van je zijn, omdat hij dat op een bepaalde manier aanpakt. Dus het is meer, denk ik, ook de manier waarop mensen met dingen omgaan. En ik denk, Aletta, heb jij ook, wie vind jij, of aan wie denk je vaak? Dat je denkt van, nou, die wil ik wel een compliment geven. Of zoals hij nu zegt, nou, die documentaire van Naval, die zit nog steeds in mijn systeem na 10 dagen. Ja. Zijn er dingen die bij jou blijven hangen, waarvan je zegt van, nou, daar zou ik toch wel iets mee willen of kunnen?
Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dat moeilijk. Ik vind het altijd moeilijk om het aan een mens te hangen.
Mm-hmm.
Want dan leer je die mens kennen en dan kom je toch weer allemaal dingen tegen dat je denkt, oh, dat is wel best waardeloos.
Ja, dat herken ik wel heel goed.
Valt vaker tegen.
Die helden die vallen zo snel van hun ivoren toren.
En wanneer word je verrast? Laten we het omdraaien.
Nou, weet je, ik wil eigenlijk wel een eerbetoon uitbrengen aan de veerkracht van mensen.
Ja, mooi.
Ik vind de veerkracht een wonderbaarlijke kwaliteit. Dat mensen in de meest miserabele omstandigheden doorgaan.
Ja.
En als ik de moeder van Navalny zie en zijn vrouw zie, dan denk ik, joh, dat wat moedig. En de vasthoudendheid. Ze zijn zo verbonden met die man.
Ja.
En ik vind het gewoon wonderbaarlijk hoe mensen door kunnen gaan. Als ze heel erg ziek zijn. Of als ze iemand hebben verloren. Of ouders die hun kind hebben verloren. Wat ik kort geleden van dichtbij heb meegemaakt door geweld. Dat je dan, daar kan je niet mee in het reine komen. En dat je toch, hè, weet je, jullie hebben de oorlog meegemaakt, ik niet. Dus ik vind iedereen die dat kan verwerken al een held.
Ja.
En de ouders van dit kind en de vrienden van hem die doorgaan, die toch nog het goede herdenken. Daarmee redden we de wereld, denk ik. En, door met z'n allen steeds weer op het goede, aan de goede knop proberen te draaien in plaats van te zeggen wat er niet goed is. En ik denk dat we dat moeten doen. Op de oplossing focussen en niet op het probleem.
Ja. Nou, laten we het lichte vasthouden en dan gaan we hierna nog even een stukje verder. Dankjewel.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Zo, het is hier in de studio een beetje opgelopen. We hebben mooie onderwerpen behandeld. En we gaan toch eens proberen in te zoomen op jullie als personen, Alet en Nerco. Want we hebben mooi de hele wereld en de medemens bekeken. Maar nu gaan we wat dichter bij onszelf staan. wat is in de essentie lef of liefde voor jou, Nerco? Waar denk je dan aan?
Oh, met de moeilijkste vraag begin je bij mij.
Ja, 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 nu wel. Nu mag jij eerst. Ik geef Alette even wat meer tijd.
Oh, wauw. Oké. Zoveel.
Ja, want je zei net, ik ben in principe angstig. Of in de basis ben ik angstig. Dus dat is interessant. Wat is dan lef voor jou? Laten we daarmee beginnen.
Ja, oké. Ja. Op zich, lef is gewoon opstaan. 'S ochtends. En denk van, wauw, oké, top. We gaan ervoor. Leuk, supermooi. De zon schijnt of juist niet. Maakt op zich niet uit.
Ja,
en
dan, ik heb er zin in.
Ja, en dan gewoon weer die energie. Misschien is dat ook veerkracht, Alet. Dat je elke dag opnieuw, ondanks van alles wat er gebeurt, of hele heftige dingen, God forbid, kinderen verliezen, maar ook kleine uitdagingen. Ik heb 2 kinderen. Gewoon ontbijt maken, je vrouw, in mijn geval dan, knuffel geven en thee of koffie voor elkaar zetten. Dat vind ik gewoon lef. Gewoon ja. Elke dag opnieuw weer. En ervoor gaan. Weet je wel, niet je laten afleiden door allerlei dingen. Tegen mijn kinderen zou ik dan zeggen, je niet laten afleiden door TikTok. Ja. Want voordat je het weet zijn 4 uur voorbij. Oh, misschien is dat lef. Gewoon, ja. Ik ben 2013 gestopt met social media en ik ben in plaats daarvan gaan rennen. Ik ben triatleet. Ik heb ooit Ironman gedaan. Dat is gewoon een hele lange race van rennen, fietsen en zwemmen. En als mensen aan mij vragen, maar hoe kom je aan tijd? Dat kost zoveel tijd. Het enige wat ik dan zeg is, kijk even naar je schermtijd.
Juist.
Hoeveel schermtijd heb jij vandaag? Nou, hoe noem je dat? Verkwanst. Verdaan. Verloren. Ja. De tijd. We hebben het over tijd gehad eerder. Relativiteit.
Ja.
En die tijd krijg je nooit meer terug. Geld kan ik verdienen. Ik kan gewoon wat dan ook gaan doen. Eten. Al dat soort dingen. Tijd kan ik nooit terugkopen.
Ja.
Misschien is dat lef.
Ja.
Oké, kies daarvoor. Okay. Leg je telefoon weg.
Maar mooi. Want
lees een
eigenlijk,
boek. Ja. Weet je wel? Hoe leuk.
Eigenlijk hoor ik ook ergens bewust kiezen dus. Dus voor dat kopje koffie met je vrouw. En dus eigenlijk niet het aan je voorbij laten gaan. Hoor ik dat goed?
Dat hoor je heel goed. Ja, ja. Dat bewust in het moment zijn. Ik weet niet of jullie het ook merken. Waarschijnlijk wel. Mensen. We hebben een soort van collectieve ADD of ADHD. We kunnen niet focussen. De focus is zo kort en zo beperkt tegenwoordig. Misschien is dat lef. En dat leidt ook uiteindelijk tot liefde.
Ja.
Liefde is toch gewoon 10 minuten dedicated met diegene waarmee je bent aan elkaar geven. Aandacht.
Ja, ja mooi. Ja, dank je wel hiervoor. Ja, heel mooi. Nou Alet, je hebt even tijd gehad.
Ja.
En Nerco heeft een hele mooie aanzet voor je gemaakt.
Ja, maar in zekere zin ben ik ook wel weer sprakeloos. Ja, ik denk wel dat de essentie is. Geniet van je uitzicht. Wees hier. Wie zit er tegenover je? En ik zei het aan het begin ook al. Ik hecht heel erg aan kwetsbaarheid. Waar lef heeft alles te maken met het tegenovergestelde bang zijn. Dus waar ben je bang voor? Wat kan er misgaan? En ja, dat daar open over zijn. Dat schept verbinding. Maar dat is in de liefde denk ik het allerbelangrijkste. Dat je het dan durft. Dat je durf te zeggen wat je werkelijk bezighoudt. En ja, vaak klopt daar toch een kind achter wat iets wil. Hè? Jij zelf als kind of je eigen kinderen, die hebben ook hun wensen en die spiegelen jou heel erg. En ik vind dat wel het meest waanzinnige aan de liefde, dat je dat kan delen met elkaar, omdat je elkaar dan zo goed ziet. Ook in de letterlijke naaktheid, zeg maar, van wat het leven is. En moet je wel met z'n tweeën doen. Dus het vraagt ook veiligheid aan de andere kant, dat je mag zijn wie je bent.
Ja.
En de mensen die in die gelukkige hoedanigheid zijn, ja, die zijn ongelooflijk rijk.
Ervaar je dat ook bij jezelf als rijkdom?
Enorm. En ik voel me echt een paradijsvogel op het moment.
Wauw.
Ik ben een van die mensen. Wisten jullie dat de grootste groep scheidingen plaatsvindt tussen bij 60'ers?
Oh, echt?
Ja, je denkt meestal dertigers. Ja. Maar mensen met kleine kinderen. Maar het zijn juist de zestigers.
Want?
De kinderen zijn het huis uit. En dan kijk je elkaar aan en dan denk je van... wie zijn wij ook alweer?
Oh, ja.
Ja.
Dan ben je elkaar kwijtgeraakt door de kinderen. Nou, niet zo letterlijk natuurlijk, nee, dat zeg ik nu. Dat
maar je bent
niks
gewoon
met
een BV
die kinderen te maken.
Samen, ja.
Ja, en dat gebeurt in relaties. Dat je lostrilt van elkaar en een eilandje wordt. En op een gegeven moment die zee daartussen niet meer kan overschreeuwen. En dat was heel pijnlijk, maar het heeft me tegelijkertijd en gelukkig mijn ex ook de tijd gegeven om na te denken van wie ben ik ook alweer? Wat vind ik belangrijk in het leven? En dat heeft me ook die scheiding laten dragen en weer teruggebracht bij mezelf. En ik heb ook nog eens een keer het geluk gehad om een oude bekende tegen het lijf te lopen. En ineens vlogen de vlammen over tafel.
Wat fantastisch.
Dus wij zijn onwijs gelukkig. En het is ook bijzonder dat je een gedeelde periode in je leven, die heel bepalend was, als twintiger hebt gedeeld. En dat we dan nu weer samen zijn. Ja, dat is een groot geluk.
Wauw, wat een mooi verhaal dit.
Ja, ik voel de soort van... ik voelde de...
Feel the love.
Ja, feel the love, ja.
En wat voelde je dan, Merkel?
Ja, nee, maar hoe Alet dat vertelt is gewoon heel soort van... Ze straalt helemaal. Dat vind ik wel echt tof.
Maar was het niet heel confronterend, Alet, om zeg maar te zeggen... Of tegen jezelf te zeggen van... Hey, op mijn 60e wil ik eigenlijk 60ste of... In mijn 60 jaren. Mm-hmm. Even stilstaan bij wie ik ben en wat ik nu nodig heb. Hoe heb je dat gedaan?
Nou, ik heb niet voor niks een boek over eenzaamheid geschreven.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Dat is echt, ik weet niet meer wie het zei, maar die zei, als je over eenzaamheid schrijft, als je over eenzaamheid nadenkt, dan kan je niet anders dan zelf ook in dat ravijn kijken. Hè?
Ja.
Het was vreselijk.
Hm.
Ik raad het ook niemand aan, want het is geen keuze.
Nee,
het is gewoon dat je na 25 jaar in een relatie, dat die beëindigd raakt. Dat je dan in een ander huis zit, je gezin soort van kwijt bent. Het is niet zo hoor, want we zijn nog allemaal bij elkaar. Maar dat je toch om je heen kijkt en denkt, hoe ben ik hier terechtgekomen? En dat gaat met zoveel rouw gepaard en verdriet. Je wordt gewoon enorm op jezelf teruggeworpen. En ik ben ook opgevoed als in rug recht en door.
Mm-hmm.
Dus ik ben vaak iemand die dan maar wat harder gaat werken of afleiding gaat zoeken, weet ik veel. Maar nu dacht ik van nee, deze neem ik.
Oh,
want hier moet ik doorheen, want anders word ik een verbitterde oude vrouw. En dat wil ik niet. Ik wil gewoon leven. Ik wil positief zijn. Ja.
Dus die golf die was hoog.
De golf was heel hoog. Ja. Ja.
Wow.
Ja. Okay. Maar de frisse wind daarna ook.
Ja, ja, ja. Maar dat is mooi. En kijk, hier hebben we het dan weer over lef. Want dit moet je ook maar aangaan. Even alle respect. Ja. Ja. Nerko.
En ook veerkracht.
Ja, ook veerkracht.
Waar je het eerder over had.
Oh, het cirkeltje wordt wel iedere keer...
Ja, dat is wel bijzonder. Ja.
Bijzonder, ja.
Maar ik moet je echt nog één ding zeggen. Dat die rouwperiode, dat voelde voor mij heel erg als bungee jumpen. Mm-hmm. Maar het einde van het elastiek kwam gewoon niet.
Oh, jeetje.
En dat was echt, dat duurde maar. Ik dacht echt, wanneer stopt dit? Dat het zo zeer blijft doen en dat het maar verdrietig blijft. En onwijs leren huilen in die tijd ook. Want huilen helpt. Dat duurt een paar minuten.
Eruit.
Je gooit het eruit en daarna denk je echt, nou, dat was het eigenlijk wel het ergste.
Ja.
Maar dat einde van het elastiek, dat kwam na een jaar. En toen dacht ik, hey.
En welk punt was dat dan? Waar merkte je dat aan? Ik ben heel benieuwd.
Ik voelde het gewoon.
Ja?
Het was bij de dodenherdenking.
Oh.
En ik moest heel erg huilen. En ik fietste daarna naar huis. En mijn voorouders komen uit Amsterdam. En ik fietste toevallig. Ik denk ook niet toevallig.
Nee.
Langs die plekken.
Oh, wow.
En toen dacht ik, ja, hier liggen mijn roots en dit is het nu. En ineens voelde ik van, hey, ik veer terug.
Bijzonder.
Dit is het einde. Ik voelde het gewoon. Dit is de bodem van de put. We gaan de andere kant op. En die andere kant op ging veel sneller dan ik dacht.
En dat was echt die mooie frisse wind.
Ja.
Nou,
ja.
Wat fantastisch.
Goed Nerko, verhaal,
je zit ademloos te luisteren, zie ik.
Ja, klopt.
Zelfliefde. Wat is dat voor jou?
Hoort ook wel een beetje bij ouder worden. Ik, ik merkte heel erg dat ik in een cliché verval geraakt was.
Mm-hmm. Wat was dat dan voor jou?
Nou cliché? Ja, midlife crisis.
Oh zo.
Twijfel okay. ineens mm-hmm. over van alles en nog wat. Dat ik echt dacht van wow, oké. Waarom twijfel ik hieraan? Ik was net in een goede flow. En ik begon van alles. Beginnen met je kijkt in de spiegel en denkt wow. Wat gebeurde er?
Wanneer is dit gebeurd?
Wanneer is dit gebeurd? En ja, aan de andere kant ook bewustwording van hey, ik weet veel, ik ben onzeker over, veel minder onzeker over bepaalde dingen. Weet je wel, als je 17, 18 bent, 16, 25, heb je heel veel van die dingen die ik nu best wel onnozel vind, weet je wel. Dus zelfliefde, jezelf hervinden, herontdekken op een bepaalde manier en van die persoon leren houden. In de context waarin je leeft, met mm-hmm. je gezin of wat dan ook. Dat gaat nu wel zeker de goede kant op. Vooral, ik ben gezegend met een aantal hele goede vrienden. Echt gewoon bijna broers. Mannen, in dit geval. En gesprekken met hun. Toch wel een soort van dingen die je meemaakt.
Ja, en waar je terug kan vallen.
Ja. En we waren nooit heel stoer naar elkaar toe, weet je wel.
Dat is bijzonder.
We waren altijd eerlijk, open, emotioneel, oprecht. En ook relatie, bijvoorbeeld met mijn vrouw of met mijn familie. Gewoon erover, het uitspreken is al 80% in mijn geval van het werk. Een soort van hele gekke leercurve. Dus uit de twijfel kwam wel een soort van eigenlijke zelfverzekerheid. Niet van, oh, ik weet het allemaal en bla bla. Ja, weet
dat is
je
niet
wel.
De alfa.
Nee, totaal niet. Dat zal mijn vrouw denk ik ook wel een beetje ontkennen. Maar goed, ik zit hier.
Jij zit daar, ja.
En nu gewoon goede flow. En goede flow. Okay. Veel mooie dingen en geluk. Het zou heel chill zijn als het zo blijft. Ja. Heel lang. Ja. Maar ja, goed.
Count your blessings, toch?
Count your blessings doe ik elke dag. Ja. Soms iets minder bewust, soms heel erg bewust, maar wel toch wel heel vaak.
Nou ja, en ook wat ik zelf ervaren is gewoon trial and error. Ja. Weet je, als vandaag niet is gelukt, dan is er morgen weer een dag. Maar zolang je er maar bewust mee omgaat. En inderdaad, die knuffels aan je kinderen, hè, elke dag. Dat is toch het hoogtepunt wat je kan beleven op zo'n dag.
Ja, en ik wil één klein toevoeging doen, dat zou je wel... herkennen en erkennen, denk ik. Eten bij ons gekkenhuis thuis.
Alles draait om eten.
Ja, ik ben net terug. Mijn
geluksmoment.
Ik heb familie in Italië, Italianen. En het is gewoon, we waren dus letterlijk afgelopen donderdag met 11 mensen in zo'n Italiaans restaurant.
Osteria.
Precies. Ja, ongelooflijk. Gewoon grote schnitzels en pasta. En het is gewoon gekkenhuis. En dat is echt liefde. Dat is echt liefde. Gewoon met elkaar dat delen en dat meemaken is gewoon echt wauw, weet je wel. En in Bosnië of in Balkan waar ik vandaan kom, gaat toch heel vaak daarover, weet je wel. En terecht.
Uiteindelijk komen we uit bij eten. Nou, ik zeg een hele mooie afsluiting.
Helemaal mee eens.
Ja, toch? Ja, heel gezellig. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage. En ook de luisteraars voor het luisteren. Tot de volgende Lef en Liefde.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.